Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Complotdenken. Je bent een complotdenker. Ha, walgelijk. Hoe vaak hoor je dat niet tegenwoordig? En hoe vaak wordt het woord complotdenker niet gebruikt om je de mond te snoeren? En om je meteen in de hoek te zetten dat je genegeerd kan worden, dat je gecanceld kan worden en dat het walgelijk is, complotdenken. Want ik haat complotdenkers. Heel veel mensen hebben dat ook in hun afgrijzelijke Twitter-profiel staan. Annelies de Boer, ik haat complotdenkers. En complotdenken is tegenwoordig namelijk een natuurlijke staat van zijn en staat van denken. Je moet wel. Omdat je er te vaak achter komt dat de dingen, hoe ze je voorgespiegeld worden, anders zijn dan het echt is. En vaak kom je daar te laat achter, maar dan kom je dus achter, ja, ik had dus kritischer moeten kijken naar dingen. Maar kritisch kijken, kritisch denken, je afvragen, klopt dit wel, zelf onderzoek doen, wordt nu meteen weggezet als complotdenker. En het is natuurlijk gewoon een manier om je de mond te snoeren en om de discussie die je zou moeten hebben, meteen af te kappen. En het is een hele slimme, het is een hele psychologische, dus het is briljant. Hoe complotdenker op die manier en hoe complotdenken op die manier, als het ware, als wapen gebruikt wordt, de term. Meteen, dit is het wat er gebeurt. Hier binnen zouden we moeten discussiëren, maar nee, het wordt meteen. Het wordt meteen heel klein gemaakt. De ruimte voor discussie verdwijnt. De ruimte om onderzoek te doen verdwijnt. De ruimte voor kritisch denken. De ruimte om kritiek te geven op wat er gebeurt verdwijnt meteen. En complotdenken is iets wat zo noodzakelijk is. Want als je goed nadenkt, alles in het leven is bijna een complot. En iedereen die ook zegt, ik heb een hekel aan complotdenken. Ik heb een hekel aan complotdenkers. Die zijn de hele dag bezig met complotten. En dan is het misschien zijn het onschuldige complotten. Het is zoiets als je kinderen hebt. En je zegt, ik heb het voorbeeld al vaak gegeven. Je zegt tegen je man of tegen je vrouw. Je zegt, weet je wat, als jij nou dat zegt tegen hem, dan zeg ik dat tegen hem en dan gaat hij dat doen. Oh ja, dat is goed, ja. Benny, kan ik even spreken? Weet je, en dan manoeuvreer je je kinderen in een bepaalde richting. Dat gebeurt constant. Als je op je werk bent en je doet een vergadering, je hebt een vergadering met je collega's. Dan praat je bijvoorbeeld ook over de concurrentie. En dan zeg je bijvoorbeeld, ja, kijk, weet je, ons product is dit. Hun product is dat. Kijk, wij moeten wel de grootste worden of wij willen een stuk marktaandeel afpakken. Hoe gaan we dat doen? Nou, een van de dingen is, als wij nou dit zo marketen en we zetten hun daardoor zo weg en zo, is ook een complot denken. Is ook een complot creëren en samen zweren om een doel te bereiken. Het is zelfs als je op de kinderboerderij, als je op een kinderboerderij werkt, je bent de directeur van de kinderboerderij. En je zegt echt van, je zit met je collega's, ja, weet je wat het is, we moeten toch zo'n geit, we moeten toch extra geiten. Het is gewoon echt heel daar. Kijk, die kinderboerderij hier om de hoek, 2 kilometer hier vandaan. Je hebt dus meer geiten. Er komen meer mensen op. Het is echt, als wij nou meer geiten hebben dan die geiten daar. En we gaan ook nog zeggen dat het betere geiten zijn. En uniekere geiten, komen al die mensen hier naartoe. Ja, dat is heel goed, Jan. Laten we dat doen inderdaad. Ja, we gaan meer geiten kopen. Dus dat is ook een manier om iets voor elkaar te krijgen. Door de boel te verdraaien en anders voor te stellen, beter voor te stellen. Het is een complot. En dan kun je zeggen, ja, oké, dat zijn onschuldige complotten. Prima. Maar toch zijn we de hele dag bezig met ons zo te manoeuvreren in bepaalde posities om iets voor elkaar te krijgen. Nou, vind ik dat altijd. Dus het hele complotdenken, dat raak je mij niet mee. En je krijgt mij ook niet van belegd ermee. Want ik ga gewoon door met echt. Iedere journalist zou ook gewoon een complotdenker moeten zijn. Want die moet niet geloven wat ze voorgelegd worden door bijvoorbeeld de statenoverheid. De officiële persbericht van een ministerie. Nee, je gaat dus ook meteen onderzoek doen. Is dit echt zo? Maar nee hoor, wat doen ze tegenwoordig? Dat is dan het feit. En dan gaan we dus eventjes gewoon dat herhalen. En iedereen die daar kritisch op is, zetten we weg als complotdenker. Dat is het mooiste aan factcheckers tegenwoordig. Je hebt factcheckers, je hebt Snopes en je hebt allemaal. En dan hoor je mensen zeggen van, nou, ik heb dat eens even gecheckt op Snopes. En dat klopt echt niet wat je zegt, want het is niet gefactcheckt. Nee, niet gefactcheckt. Maar dat fact-checken is niks anders tegenwoordig. Hebben ze het ook weer heel slim gedaan. Nu.nl checkt de facts voor je. Dus Nu.nl gaat de fact-checken. Maar wat checken ze nou eigenlijk? Ze checken als je vragen stelt en als je iets ook boven tafel brengt. Als je iets achter iets komt en dat je zegt, je exposed iets wat je anders is voorgesteld. Door bijvoorbeeld de overheid. Wat Nu.nl, en je komt met bewijs, hè? Je komt gewoon echt met feiten. Wat Nu.nl dan gaat doen. Nu.nl die gaat naar jouw verhaal. Daar gaan ze er al van uit. In eerste instantie, dat moet gecheckt worden. Want dat zal wel niet kloppen. Ze toetsen het aan het officiële verhaal van de overheid. En van de staat. Dus dan komen ze met een fact-check. En dan zeggen ze, nee, wat hier gesteld wordt klopt niet. Want dit is wat de overheid zegt. In hoeverre is dat nou in vredesnaam fact-checken? En het is natuurlijk het allerlaatste wat het is. Is het goede journalistiek? Nee, natuurlijk niet. Maar dat is wat het geworden is. Ik heb een artikel en we plaatsen het op jensen.nl. Ik zou hier een hele uitzending aan kunnen wijden. Maar als je het hebt over complotdenken en hoe dat gewoon helemaal geïntegreerd is. En hoe het heel diep in onze maatschappij zit. Dit is een artikel geschreven door, ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek, Patrick Saval. En het staat op zeplog.pro. Heeft u nog moeite met complotdenken? Hier is uw starterskit. Het is een lang artikel. Het is briljant. Het legt namelijk precies uit waar het hele complotdenken vandaan komt. Waarom het noodzakelijk is. Wat de valkuilen zijn van complotdenken. Het is een starterskit. Het is goed omschreven. Ik vind het briljant. Maar hier omschrijft hij in het begin echt heel goed. Hoe kunnen we dan ook nog weten wat de waarheid is en wat niet? Wie kunnen we nog vertrouwen? Onszelf. We moeten zelf nieuws en gebeurtenissen laten interpreteren. Enter het complotdenken. Denken in patronen van bedrog, termen als qui bono, wie heeft er baat bij, follow the money, volg de inkomsten, en means, motive and opportunity. Wie had er de middelen, het motief en de mogelijkheid? Het hulpmiddel daarbij is complotdenken. Eigenlijk zou iedereen, zeker elke journalist, onderzoeker of kritisch denker, vaardig moeten zijn in het opstellen, onderzoeken en ontkrachten van complottheorieën. Waar complotdenken oorspronkelijk vandaan komt, is natuurlijk niet te achterhalen. Het wijdverbreide gebruik van de toevoeging conspiracy theorist is het echter ironisch genoeg zelf het resultaat van een complot. Destijds liet de CIA de term gebruiken door, daar komt ie, bevriende media en politici, daar gaan we al, om aanhangers van alternatieve JFK-theorieën te framen. Het is document 1035-69 en dat is ook gewoon bijgevoegd in het artikel, dat zie je, dat is officieel. Het woord had altijd al een negatieve klank, maar het is toen uitgegroeid tot een middel om iedereen die niet klakkeloos het officiële verhaal gelooft, ongeloofwaardig te maken. Nog steeds is het een van de meest gebruikte niet-inhoudelijke argumenten in een discussie waar een partij een hypothese opwerkt die het wereldbeeld van de andere partij net iets te veel en net iets te zorgvuldig verstoort. Complotter is een label. Het is nooit een argument. Het is een officieel document van de CIA dat conspiracy theories is inderdaad gebruikt door bevriende media en politici om aanhangers van alternatieve JFK-theorieën te framen. Het document staat erbij. De CIA heeft het complotdenker, conspiracy theorist term, heeft geladen en gebruikt als wapen. En dat ingezet ooit. En dat is ten tijde van de JFK. Moord. En wat we nu natuurlijk weten, al die jaren later. Kijk, ze geven nog steeds niet de juiste documenten vrij. Maar het is overduidelijk dat de moord op JFK niet heeft plaatsgevonden zoals het ons verteld is. En zo is het daarna natuurlijk met zoveel gebeurtenissen in de wereld. Ook gewoon aantoonbaar klopt het niet. Lees dat als je het wil. Het is lang en het is fantastisch. En een van de dingen die ook heel belangrijk is in dat artikel van Patrick Saval is dat hij zegt, een grote gevaar voor mensen die kritisch denken is dat ze over alles gaan nadenken of de complottheorie is ja of niet. Of dat ze er al van uitgaan dat alles een complot is. En dit is inderdaad het gevaar. En dit is iets als kritische denker zelf, waar ik ook altijd maar 100% van bewust ben. Ik ga nooit altijd in eerste instantie vanuit dat dingen niet kloppen. Maar ik wacht eerst af. Waar we het heel veel over hebben tegenwoordig. Rustig even kijken wat hier gebeurt. En dan zelf onderzoek doen. Er is helemaal geen noodzaak. Ja, weet je, tenzij er iemand tegenover je staat en die wil je wat aandoen, dan moet je meteen reageren. Maar als je een propagandabombardement krijgt in de mainstream media, vanuit de mainstream media, Er is voor mij, het komt wel aan, maar het belangrijkste is kalm te blijven, rustig. Er is voor mij totaal geen noodzaak om meteen alle mening te vormen. Om meteen al alles aan te nemen wat me verteld wordt. Om meteen als een soort van schaap mee te lopen. En ik geloof het. Ik kan heel rustig blijven. Er is geen, het is niet de dood of leven. Dat hangt er niet van af. Als ik even rustig alles op me in laat werken en even kijk wat hier echt aan de hand is. En een van de dingen die overduidelijk natuurlijk is, als je dit bombardement krijgt van informatie, dan word je meteen, proberen ze je in de complotdenker, als je kritisch bent, de hoek te duwen. Maar ze proberen je ook daadwerkelijk tegen de muur te zetten, waar je je vanuit moet vechten om de waarheid te vertellen. En dat doen ze gewoon eigenlijk vanaf het begin te zeggen, hier mag je niet meer over praten, je mag hier geen kritiek over hebben. En ook al kom je met feitelijke correctheden, zover zijn we nu afgedaald. Dat ook al kom je met feiten, ook al kom je met bewijs, dan nog zegt een YouTube, een Twitter of een Facebook of een minister, die zegt, je kan er niet over praten, we willen niet dat je het erover hebt. Je bent gewoon gecanceld. Ook al kom je met feiten. Dus het gaat ze niet meer om de feiten. Het gaat ze niet meer om hoe het echt is. Ze zijn nu zo ver gegaan in die omgekeerde waarheidwereld, dat als zij gewoon niet willen, als het de agenda niet uitkomt, dan mag je er gewoon niet over praten. En inmiddels de grootste dingen waar je niet over mag praten, wat gewoon echt verboden is, is natuurlijk Kiona. Kritiek op Kiona en aantoonbaar bewijzen waar het verhaal niet klopt. Vaccins is natuurlijk, dat mag niet, dat mag niet achter. Dus daar mag je geen kritiek op hebben. Je mag niet gewoon aantonen dat hier al meer mensen aan zijn overleden dan welk vaccin dan ooit. Ja, de enorme vaccinslachtoffers. Het wordt weggemoffeld in kleine berichten, terwijl het grootste verhaal zou moeten zijn natuurlijk. Op dit moment in de media, maar overal. We zouden het er constant over moeten hebben. Maar het wordt weggehouden en je mag het er niet over hebben. Zelfs al ben je een expert. Al kom je met bewijs op bewijs dat hier iets niet klopt, dan word je meteen weg. Want de uitvinder van het mRNA-vaccin is gewoon de techniek. Die Robert Malone kan nergens meer op social media zijn ding doen. Het is ongelooflijk. Dus je hebt corona, mag je niks over zeggen. Vaccins mag je niks over zeggen. Climate change is natuurlijk ook, dat gaat steeds moeilijker worden om daar kritiek op te geven. Maar, en dan natuurlijk is nu erbij gekomen de Oekraïne. En daar mag je geen kritiek op hebben. De heilige Zelensky. Poetin is Hitler. Dat is het narratief en dat moet je volgen. En ook al kom je met voorbeelden van het heilige Zelensky gewoon Russische soldaten martelt. Dat ze een van zijn generaals gezegd heeft dat alle gevangene Russische soldaten die moeten gecastreerd worden. Wat natuurlijk wel allemaal in het Westen hadden gezegd dat nooit meer zou mogen gebeuren na de Tweede Wereldoorlog. Dit gebeurt gewoon. Maar toon je het, lever je de kritiek op, dan ben je gewoon een pro-Putin en dan moet je gecanceld worden. En zo gaat het op veel vlak en het wordt alleen maar erger en erger. De bandbreedte waarbinnen je mag praten, het wordt zo, de discussie wordt zo vernauwd en het moet getrechterd worden en het gaat alleen maar één kant op. En een hele smalle kant. En alles daarbuiten, cancelen, gevaarlijk, je moet je mijl houden. Nou, wij kunnen dat hier wel doen en we gaan op al deze punten gaan wij het vandaag over hebben. Waar we het niet over mogen hebben, gaan we het gewoon over hebben. En dan zie je natuurlijk dat het verhaal heel anders is dan hoe het je gebracht wordt. En het verhaal niet zo dun is en niet zo smal en de bandbreedte niet zo is. Nee, het is veel groter. En er is veel meer over te vertellen. En die kan ik doen dankzij jullie steun. En Jensen.nl, steun ons, hou ons in de lucht. We moeten veel investeren om het nog veiliger te maken. En dat we krijgen steeds meer views en video views zijn heel duur. Dus we moeten steeds meer bijkopen. Jullie houden ons in de lucht. Jensen.nl, dank je wel daarvoor. Dank je wel voor jullie steun. Het is nu belangrijker dan ooit. Maar om even terug te komen dan op dat punt dat je niet achter alles een conspiracy moet vullen. Dat is altijd, daar moet je echt mee starten altijd. Want anders word je iemand die altijd achter alles, ja dit is dit. Je kan het altijd wel bij verzinnen. En je kan altijd wel een onderbouwing vinden van waarom het niet zou kloppen wat je voorgespiegeld krijgt. Maar sommige dingen gebeuren gewoon ook echt spontaan. Ze staan heel goed in dat artikel. Sommige dingen gebeuren gewoon spontaan. Maar die worden dan gebruikt door bepaalde krachten natuurlijk. Om het hun richting op te duwen. Om het waar zij het, omdat het de agenda maar uitkomt. Dan spinnen ze het verhaal zo, zodat het de agenda uitkomt. En daar wil ik het heel even kort hebben over het hele Will Smith en Chris Rock incident. Er zijn een paar. Ik wil het sowieso even over de Oscars hebben, want de belachelijke acteur Sean Penn, die activist, een van de domste mensen ooit, die had gezegd dat hij vond dat de Oscars geboycott moesten worden als Zelensky niet een verhaal mocht komen houden daar via zo'n, weet je, zoals hij nu overal doet, in het parlement, in de Tweede Kamer, in de weet ik veel wat, in de congres. Dus hij vond dat de Oscars geboycott moesten worden. En ik was er eigenlijk wel mee eens, want ik vind eigenlijk dat Zelensky had beste acteur moeten winnen dit jaar. Dat is natuurlijk overduidelijk dat hier iets niet klopt aan deze man. Het is zo'n ontzettend, ja, toch wel toneelstuk wat we nu opgevoerd zien worden hier. Dat zie je na een maand van alleen maar propaganda. En als je even rustig kijkt, dan kloppen er gewoon een aantal dingen niet. Dan kloppen er gewoon echt een aantal dingen niet. Maar nou gebeurde dat incident dat Will Smith Chris Rock voor zijn bek sloeg. En hij begon uit te schelden. Don't talk about my fucking wife. Don't mention my wife, fucking wife's name in your fucking mouth. Het was natuurlijk een bizar incident. Maar maakt het ons uit? Nee, het maakt het mij uit geen ene reet. Want ik ben al zo lang klaar met Hollywood en met al die mensen. Ik bedoel, ik heb Chris Rock geïnterviewd. Ik heb Will Smith 3 keer geïnterviewd of zo. Dus ik ken die hele showbizwereld en alles is nep. Maar ik vind het heel grappig dat dat juist Will Smith degene is die Hollywood nog irrelevanter maakt nu. Want het is al compleet irrelevant. Hij is daar een van de, ja, hij is de hoofdoorzaak daarvan. Hij speelde ooit in een film, dat is een jaartje of ik denk 6 geleden. Volgens mij heette het Concussion of zo. Het ging over American football. Hij speelde dan een wetenschapper die erachter was gekomen hoeveel Amerikaanse voetbalspelers brain damage hadden van die sport. En weet ik wat, anders een politiek correcte film. En hij speelde daar een rol van een of andere Afrikaanse wetenschapper. Nou, ik heb die film toevallig een stukje gezien. De rol van Will Smith, hij was zo slecht in die film. Het accent, volgens mij was het een accent, één Afrikaans land een accent doen, maar het klonk als een, weet je, van een Engelsman of een Zuid-Afrikaan. Het was zo slecht, hij had zo'n slechte rol, was een slechte film ook, was allemaal geen reet aan. Nou, hij was niet genomineerd voor een Oscar dat jaar. Toen heeft hij staan huilenbalken van dat het zo racistisch is en veel te weinig donkere mensen, de zwarte Amerikanen die genomineerd worden. Dit is puur racisme, terwijl het gewoon een slechte film was. Nou, hij heeft dat toen laten rollen, dat balletje. Dat de media pikte dat het klopt. We konden weer tegen elkaar uitgespeeld worden. Dus het jaar daarop wonnen er alleen maar zwarte acteurs. En sinds hij hier zo'n stemmingmakerij over heeft gecreëerd, zijn de kijkcijfers van de Oscars zijn ook helemaal ingestort. Films uit Hollywood zijn ook alleen maar woke en troep geworden. Niemand interesseert het meer. Vroeger keken naar de Oscars ongeveer net zoveel Amerikanen als naar de Super Bowl of zoiets. Het was echt zoiets heel groot of een groot evenement. Inmiddels is het helemaal ingezakt. En je kan zeggen, ja, dan komt dat minder mensen tv kijken. Nee, maar Oscars was echt een evenement. Het was een groots iets. Ik bedoel, er kijken ook nog steeds veel mensen naar American Football en naar de Super Bowl en dat soort dingen. En naar de Oscars kijkt niemand meer. Maar kijken jullie nog naar die films uit Hollywood? Naar die woke-achtige troep? Het krankzinnige is dat je ook weer ziet in alle films tegenwoordig. Er is zo'n oververtegenwoordiging van minorities tegenwoordig. En dat moet nu ook officieel. Hè? En we moeten ons altijd blijven helpen herinneren dat 14% van de Amerikanen, 14% is donker, zwart. Black American, African Americans. 14% van de hele bevolking. Ja, dus als je een film ziet, dan zou je 14% moeten zien. Maar dat is natuurlijk tegenwoordig al helemaal niet meer. Iedere commercial, iedere speelfilm. En omdat het ook helemaal niet meer realistisch is en het zit alleen maar in die fake wereld, in die gecreëerde wereld, vinden mensen die films natuurlijk ook en de onderwerpen, het is alleen maar slavernij en de blanke man is zo slecht. Ja, wie gaat daar dan naar kijken in Amerika, maar ook in de hele wereld? Het is gewoon game over. En het grappige is dat zag je gewoon dus in elkaar storten ook weer toen Will Smith opstond tijdens de Oscars en sloeg hem in zijn gezicht. Nou, mijn mening was dat het gewoon echt was, dat het gewoon klopte. Ik ken die gasten en het zijn allemaal zo oppervlakkige gasten en ze zijn zo dom en ze zijn verwend en ze, weet je wel, het is zo'n rare sfeer. Het zijn zulke rare mensen. Maar het grappige is dat de meeste mensen nu zoiets aan denken van die denken dat het nep is, dat het in scène gezet is en dat is overigens heel goed te onderbouwen. Want kijk, je hebt daar te maken met alleen maar acteurs. Je hebt daar te maken met alleen maar acteurs die in die zaal zitten. Het zijn neppe mensen. Het grootste probleem voor acteurs, en ik ken er heel veel, ook op het hoogste niveau, ze weten niet meer wie ze zelf zijn. Ze kunnen alleen nog maar een rol spelen. Dat is ook hun taak. En voor niet zichzelf te zijn, worden ze bewierookt. Dus ze worden aanbeden. En vroeger was dat natuurlijk helemaal zo. Inmiddels niet meer, omdat die films irrelevant zijn. Supersterren bestaan niet meer. Je hebt er misschien nog een paar, maar de meeste mensen, ze spreken zich ook politiek uit. En dat is te dom voor woorden allemaal. Ze zijn allemaal woke geworden. Dus de magie, de mystiek rondom een filmster is gewoon verdwenen. Maar zelf geloven ze er allemaal nog wel in. Dus ik vond het heel echt eruit zien. Want ik zag voornamelijk Chris Rock, wat een fantastische stand-up comedian is. Maar je zag dat hij echt even van de leg was. En dat kan hij niet zo goed acteren, want Chris Rock is niet zo'n goede acteur. Die heeft ook wel eens in films gespeeld, maar dat kan hij niet. Maar hij is een hele goede stand-up comedian. En je zag hem echt haperen. Maar ik heb even heel snel een peiling gedaan op het afgrijzelijke Twitter, waar ik steeds minder op ga doen, want het is zo belachelijk allemaal. Maar hier, supersnelle Jensen showpoll. Was het de Will Smith incident echt of een act? Nou, de ruime meerderheid, die zegt gewoon, het is gewoon een act. Nou, waarom zou het een act kunnen zijn? Is omdat niemand dus meer naar die Oscars kijkt. En dit is natuurlijk zo'n soort van PR-stunt. En nu heeft iedereen het er weer over. En misschien hopen ze dat volgend jaar er weer naar gekeken gaat worden. Maar wat het ook is, want soms maakt het ook niet uit of het een conspiracy is, of het echt is of nep is. Het is natuurlijk inderdaad wel een goede vraag van waar was die beveiliging. Maar goed, dan moet je ook weer denken dat in die setting zijn sterren als Will Smith, die worden gezien als iets magisch en worden beschermd. Dus die mogen alles. Terwijl jij moet maar eens eventjes op het podium gaan staan. En iemand komt naar je toe en die geeft je een klap. Nou, ik zweer het je, dat ten eerste sla je zelf keihard terug. En die gast wordt gearresteerd die je heeft aangepakt en aangevallen. Maar hier gebeurt er niks. Hij komt teruglopen naar zijn stoel. Maar mijn geld zit nog steeds op dat ze allemaal krankzinnig zijn. Ze zijn woke, ze leven in een nepwereld. En moet je eens nagaan, maar ik vind het dus mooi dat... Ik bedoel, iedereen die hiernaar zit te kijken heeft iets, wat een clowns allemaal. En die Will Smith, wat een clown. En hij heeft zelf, is hij de oorzaak van dat niemand meer naar die waardeloze films kijkt. Want je weet dat dit is er nu officieel doorheen, dat is nu naar buiten. De Oscars, over cancelen gesproken, cancels films that aren't woke enough. Academy to disqualify movies that don't have enough black, gay and disabled actors by 2024. Move would have removed from contention last year's winners Nomadland and key 2022 nominees. Dus het gaat helemaal niet meer of je een goede acteur bent, of het een goede film is. Nee, het gaat om of je genoeg zwarte mensen hebt, homo's en mensen in een rolstoel. Hoe kan je denken dat dit aan gaat slaan bij mensen? Maar het scary is dat zoveel mensen dus in die wereld leven daar. Dat ze denken dat dit de goede move is en dit is de weg voorwaarts. Er is zo'n ontzettende disconnectie tussen hoe de media uitstraalt dat de wereld is, hoe Hollywood uitstraalt dat de wereld is, en de mensen die daadwerkelijk in de wereld leven. Het gaat steeds verder van elkaar afstaan. En ergens moet die echte wereld het weer eens gaan overnemen. En wat natuurlijk wel helpt, is dat dat dus wel vanzelf gaat als je zulke oninteressante content maakt en producten maakt. En nog even terugkomen op dan die zwarte acteurs in Hollywood. Jerry Seinfeld deed voor zijn show Comedians in Cars Getting Coffee. Je moet het maar op Netflix zien, ik heb de recht niet, ik kan het filmpje niet laten zien. Maar Jamie Foxx zei letterlijk tegen Jerry Seinfeld, het is voor zwarte acteurs veel makkelijker om een rol te krijgen dan voor blanke acteurs. Want er zijn zoveel blanke acteurs en zo weinig verhoudingsgewijs zwarte acteurs. Dus als er een rol is van een zwarte acteur, dan komen ze altijd bij een klein groepje terecht. En hoe meer rollen er gezocht worden voor zwarte acteurs, hoe makkelijker er is om een rol te krijgen. Voor blanken is het heel lastig, dus veel meer concurrentie. Jamie Foxx zei het zelf. En het klopt natuurlijk. Want het is namelijk één ding om te winnen een Oscar, omdat je de beste acteur bent. Maar wat Will Smith gewoon heeft ingezet, en wat dus nu dus vanaf 2004 doorgaat, is gewoon, ja, eigenlijk wordt iedereen uit buiten gesloten, behalve zwarte acteurs en homo's en mensen in een rolstoel. Dus ja, je elimineert gewoon de concurrentie. En dan blijft een klein clubje over en die gaat dan alles winnen. En die kan dan zogenaamd uitstralen dat zij de beste zijn. Maar niemand pikt dat. Het is een goed moment om even te zien hoe belachelijk en wat een snelle verandering dat ook is als je het vergelijkt met zeg 10 jaar geleden. Maar ze blijven het doorheen douwen. Dit is Forbes magazine. Een column kwamen we tegen. While talking about Will Smith's behavior, don't forget to also talk about the system that helped create it. Dus deze gast, die slaat gewoon een andere gast voor zijn muil. Laten we even aannemen dat dat gewoon dat wat we gezien hebben. En nou gaat iemand, het is een Maya Nigel Hoskin, Diversity, Equity and Inclusion Contributor aan Forbes Magazine. Die gaat hier eens even zeggen dat perhaps the question, the larger question. Oh, dat is altijd een grotere vraag. Het is niet zozeer dat iemand gewoon iemand voor zijn bijl slaat. Nee, nu is het omdat het een donkere man is, is er een grotere vraag. The bigger question is, should be asked, is why blacks in Hollywood have routinely been expected to grin and bear embarrassment and degradation without expressing any discontent or risk being viewed as angry. Dus nu zijn het weer die arme, donkere acteurs die alleen maar lastig gevallen zijn en beledigd zijn. En het is goed dat iemand een keer opstond en iemand voor zijn mijl slaat. De logica daar, het is zo woke, het is zo belachelijk, het is zo elkaar te... Dus uiteindelijk is haar conclusie weer, het komt dus door de blanke mensen, de blanke die zoveel grappen hebben gemaakt over donkere mensen, dus het is tijd dat ze een keer terugslaan. Jongens, het is allemaal te dom voor woorden. Maar de vraag is natuurlijk, waarom is die man niet gearresteerd als die gewoon opstaat en iemand in zijn bek slaat? Ja, het antwoord kan zijn dat ze het van tevoren hebben afgesproken en dat het iedereen dit wist. Dat kan. Maar het gaat maar door. Wat een avond, joh. Dit is gewoon een heel item over hoe absurd het allemaal aan het worden is. Maar het heeft ook weer te maken met waar je wel en niet over kan praten. En de vrijheid van meningsuiting. En een groep die meteen weggezet wordt. En één groep die dan zeg maar verheerlijkt wordt, die mag dan alles. En de andere groep mag dan niks. Het is elkaar tegen elkaar uitspelen op een zo'n schadelijke manier. Hier, maar Oscar slammed for playing Toto's Africa as Daniel Kaluuya took stage, NHER. Ik ken die mensen ook allemaal niet. Maar goed, dat maakt niet uit. Dus er kwamen twee, wat is het? Nou ja, goed. African-American en weet ik veel wat. Twee donkere acteurs. En Toto met Africa wordt gespeeld door het orkest. Dat is ook racistisch nu, natuurlijk. En het belachelijke is natuurlijk dat linkse mensen, die zijn natuurlijk de bruikbare idioten van de elite. Want die elite is gebaat bij zoveel mogelijk reuring creëren om hun plannen er doorheen te douwen. En de linkse kerk is de bruikbare idioot daarvoor. Claudia de Breij. Er zou iets tussen een klap voor je bek en het alternatief in moeten zitten. Maar dat je niet altijd braaf mee hoeft te lachen als er iets fucking beledigends over je wordt gezegd, omdat het maar een grapje was, vind ik wel verfrissend. Beter had Jada zelf die tik uitgedeeld. Want je weet, het gaat natuurlijk om die vrouw, maar volgens mij zijn ze gescheiden. En dat is heel verhaal, ze zijn knijtergek, die mensen. En die vrouw van Will Smith, die heeft een stukje op haar, niet die haar hele haar, alopecia. Haar hele haar is niet uitgevallen, maar gewoon is een stukje. Maar daardoor heeft ze haar haar heel kort geschoren en daar werd een grapje over gemaakt. Maar het grappige is, een week geleden heeft ze een interview gedaan, Jada. Heeft een interview gedaan en heeft ze gezegd, het kan maar geen reet schelen wat mensen van mijn kapsel vinden. Heel stoer. Kan me niks schelen. Ik lach het weg. En nu gisteravond opeens beledigd. En nu vallen mensen er weer over. Dus Claudia de Breij zegt het. Maar je moet eens eventjes. Weet je nog dat fragment van Martijn Koning en Thierry Baudet bij Jinek? Als Baudet Martijn Koning voor zijn mijl had geslagen. Heb je enig idee hoe Claudia de Breij dan gereageerd had? Oh, je kan het je gewoon niet indenken. People, Joe, het was afgrijzelijk gezegd. Maar weet je wat het gewoon is, wat mijn punt ook is? Ik ben het geklaag van alle mensen zo zat op dit moment. Hebben jullie dat ook? Kennen jullie dat? Ik ben het geklaag van het racisme, ben ik zat. Het aanstellerij, het huilenbalk gedrag. Ik ben het geklaag zat van vrouwen. Ik ben het geklaag zat van transgenders. Ik ben het geklaag zat... van de LGBTQ community. Ik ben het geklaag zat van welke groep, minderheidsgroep dan ook. En wat ook zo opvallend is, dat als je dan persoonlijk, om maar even aan te tonen wat een groot verschil het is, de wereld die zij uitstralen waar we in leven en de wereld waar we daadwerkelijk leven. als je met een transgender praat, dan klaagt die persoon niet. Maar er wordt gesproken als een groep. En die treedt naar voren en die klaagt de hele dag in de media. En dat soort dingen. Als ik met vrouwen zit, doorgaans klagen ze niet. Nou ja, misschien privé, maar niet over de zaken waar het constant over gaat in de media. Als je met een homo of een LGBTQ persoon praat, die klagen het echt niet. Die zitten niet met de issues waar het wel uitgestraald wordt. En zo word je helemaal gek gemaakt met de media als wapen. Maar ik ben al het geklaag zat. En ook dat de argumenten, net zoals met conspiracy. Jij bent een conspiracy, je bent een complotdenker. Ja, kom eens met iets inhoudelijks. Ja, vrouwen worden zo achtergesteld. En vrouwen zouden vele betere wereldleiders zijn. Als vrouwen de wereld zouden runnen, zou het veel beter gaan. Kan je dat eens even onderbouwen met feiten? Want laten we het eens even hebben over vrouwen betere leiders zijn dan mannen. Meer vrouwen dan mannen in de nieuwe regering Portugal. En dan wordt het allemaal weer gebracht. Alsof dat zoiets fantastisch is. Ja, dit is progressie. Maar waarom niet 50-50? Waarom is het zo'n fantastisch nieuws dat er meer vrouwen dan mannen in de nieuwe regering van Portugal is? Oh ja, maar dat komt omdat vrouwen, die zijn veel vredeliever, die hadden niet zoveel problemen gehad. En het zijn altijd mannen die dat doen. Oh ja. Oh ja. Madeleine Albright, de voormalige Secretary of State, minister van Buitenlandse Zaken, Madeleine Albright, die is overleden. Ze werd 84 vorige week is ze overleden. Zij is verantwoordelijk voor, zij is een leider, een vrouw. Zij is verantwoordelijk voor zoveel doden. Het is ongelooflijk. Vrouwen zijn betere leiders. Vrouwen hebben meer empathie. Dit is een bekend fragment opgedoken. In 60 Minutes werd zij geïnterviewd. En de vraag was, het was 1996, u heeft sancties tegen Irak ingesteld. En er is nu officieel rapport dat een 500.000, luister goed, 500.000 kinderen het leven heeft gekost. Uw sancties tegen Irak. Mevrouw Albright, vrouw, empathische leider. Was dat het waard, een 500.000 kinderdoden?
We have heard that 500.000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And you know, is the price worth it?
I think this is a very hard choice, but the price, we think the price is worth it.
Het is het waard. 500.000 kinderen, en daar is het pas mee begonnen, natuurlijk miljoenen. Dit is een monster en Ik ben blij dat ik kan zien dat dit een monster is. En dat ik dat altijd zo zal zien. Moet je nagaan als je gaat lopen ontkennen dat dit een monster, dat dit een normaal iemand is. En dat het normaal is om een 500.000 kinderen met sancties op het leven te brengen. Dat normaal is. Ik vind dat wij allemaal blij moeten zijn. Dat wij nog mensen zijn en dat wij dit zien voor wat het is, een monster. Maar iedereen duikelt over elkaar dan. Hè? Al die andere leugenaars en die psychopaten. Om te zeggen dat het zo'n fantastische vrouw was. En hier, Bill en Hillary Clinton en Joe Biden. En ook onze eigen premier Rutte. Die krijgt gewoon op zijn iPhone krijgt hij door dat Madeleine Albright is overleden. En de vrouw die net toegeeft dat het prima is om 500.000 kinderen te vermoorden met wat sancties, dat geen enkel probleem is. Zo omschrijft onze premier zo'nzelfde type. Moet je nagaan wat voor wereld die mensen leven. Zo omschrijft hij dit monster.
Ik wil overigens misschien melden, maar voorzitter, misschien is dat hier bekend. Maar ik krijg hier net bericht, maar ik kan niet op mijn iPhone kijken dat Madeleine Albright is overleden. Maar u heeft dat misschien al gezien tijdens dit debat. Dat vind ik een heel triest bericht. Een geweldige vrouw natuurlijk, die we allemaal zeer respecteren. Maar u had het misschien al kunnen zien, maar ik kon natuurlijk tijdens het debat niet op de telefoon kijken.
Oh, moet je nagaan, zij leeft in een wereld dat Madeleine Albright een fantastische vrouw is. Die we allemaal, normaal dat je niet voor ons spreekt, psychopaat, die we allemaal heel erg waarderen. Madeleine Albright, zoveel goed gedaan in Irak. Luister, één ding is overduidelijk. En daarom zijn mensen ook zo sceptisch over die oorlogen. En lopen ze niet overal maar achterna. Of en achteraan. Omdat we gezien hebben wat voor schade daar in Irak is aangericht. Door het Westen, door NATO, door Wauw. En Madeleine Albright is ook weer zo'n goed voorbeeld. Zij had, werkte ze voor de overheid. En daarnaast heeft ze nog een beetje consultancy gedaan. En maar voornamelijk was zij gewoon een professor op de universiteiten. Dus daar verdien je niet zoveel geld mee. Maar dan blijkt dat ze tientallen miljoenen dollar waard was bij haar overlijden. Waar kwam dat nou weer vandaan? En dan kwam ik dit toevallig tegen, een artikel. Dus zij is dus de Secretary of State. Ze voert allemaal uit, zeg maar, de plannen van de elite en de grote mensen op de achtergrond. En wat zien we hier? Maar hoe kan zij dan opeens zo ontzettend veel geld krijgen van een overheidssalaris? Madeleine Albright was also a co-investor with Jacob Rothschild in a multi-million dollar investment vehicle called Helios Towers Africa. Dus met de Rothschild, met die Jacob Rothschild. Maar jullie met jouw praten. Daar zit ze dan mee in een investeringsclubje. Wat is dat nou toevallig weer? Dat die grote bankieren, de grote krachten, de grote financiële krachten, de grootste die er ooit geleefd hebben, dat die dus dan met haar in bed. En daar mag ze mee investeren in een office tower of in een tower, ik weet niet wat het is, in Afrika. Jongens, het is belachelijk, maar het geklaag van vrouwen heeft allemaal geen zin meer en we worden allemaal tegen elkaar uitgespeeld en iedereen moet daarmee stoppen. Want het ding is, ja, vrouwen verdienen nog steeds minder dan mannen, hoor. Nou, daar zijn 100.000 redenen voor en het is gewoon niet zo dat vrouwen minder betaald krijgen voor hetzelfde werk. Dat kan wel als er iemand beter kan onderhandelen dan de ander, dan krijg je misschien wat meer geld. Maar het is niet zozeer dat in het systeem zit. Dat kan al helemaal niet. Je gaat naar de bak als werkgever als je dat doet. Maar het is nu zelfs zo erg de fortune. The wage gap between young men and women doesn't exist in New York. Quite the opposite. Although the country has inched towards pay parity since the signing of the Equal Pay Act, blah, 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 these young women are earning more by a thin margin. Dus inmiddels in New York City verdienen vrouwen al meer dan mannen, de jonge mannen. Maar dat komt ook omdat ze geen jonge mannen meer aannemen. Want ze moeten een quotum halen van vrouwen. Dus het aantal vrouwen wordt aangenomen en die kunnen dus meer vragen en die krijgen dus nu ook meer. Hetzelfde in Hollywood. Je moet donkere acteurs, je moet een homo, je moet een rolstoel moet je hebben, een transgender in een rolstoel. En datzelfde met bedrijven in New York City nu. Mannen, die staan achter in de rij. Dus die zouden kunnen klagen. Heeft ook geen zin, maar... Dus, nou, dat zijn dus allemaal dingen, daar willen ze niet dat we het over hebben. Want we moeten allemaal aannemen, vrouwen zijn zo achtergesteld en het is zo verschrikkelijk en mannen zijn zo seksistische monsters. Kiona, vaccins, laten we het daar ook nog eens heel even over hebben. Flinke stijging in psychische klachten en depressie door coronacrisis. Topje van de ijsberg. Dat blijkt uit onderzoekers van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ja, natuurlijk. Tuurlijk, enorme gaten in de geestelijke gezondheid. Dit is geen verrassing. En mensen zijn ook daadwerkelijk knijtergek geworden. Moet je eens kijken. Dit is een professor op de York University in Toronto. Dat ken ik nog, York University, in de tijd dat ik daar woonde. Dit is een gast en die ging naar de supermarkt shopping this morning. Most customers and employees were maskless. Dus en bijna niemand had een masker op. En kijk eens waar hij nog steeds mee rondloopt. En hij is een professor op een universiteit. Mensen zijn gewoon sowieso psychische klachten, depressie. Maar ook mensen zijn knijtergek geworden. Een groep. En die krijg je er gewoon niet uit. Wat een schade is hier aangericht. Maar nee. Als je dat allemaal aan blijft tonen, dan moet er weer gezegd worden. Ja, we doen het voor de zorg, we doen het voor de ouderen. Waar we allemaal weer op gaan bezuinigen. En de hypocrisie van het vaccin. Er komen weer de hypocrisie van Hollywood en van... We hebben natuurlijk allemaal, wat ik verwerpelijk vind, ik vergeef deze mensen nooit, die celebrities, die sportcelebrities of die entertainment celebrities, ook in Nederland, die maar die prik zaten te pushen. Weten zij veel? Ze zijn allemaal betaald. En dan gingen ze die prik pushen. En dan gingen ze, iedereen moest die prik maar nemen. Zo, wat voor prik is het? Nou, dat weten we nu. Je ziet hoeveel mensen ziek van worden, hoeveel slachtoffers er zijn. Het is gigantisch. Ik kan het hier iedere keer over hebben, maar het is gewoon zo. En we zagen dit aankomen, we weten dit. En mensen die scherp zijn geweest en hebben opgelet, die wisten gewoon dat dit eraan zat te komen. Nou, nu zie je de bewijzen. Nou is die nieuwe burgemeester van New York, een donkere man natuurlijk. Want het is allemaal zo erg gesteld met het racisme in Amerika. We hebben een donkere Amerikaanse president gehad. We hebben de grootste acteurs zijn donker. De grootste artiesten zijn donker. Overal in de politiek. Nou, het houdt niet op. Maar goed, oké, het is nog steeds zo racistisch allemaal. Dus die zegt, die is Eric Adams. Die wil dus gewoon dat iedereen gevaccineerd is. Alle sporters, alle performers, iedereen in New York moet gevaccineerd. Dat is een vaccine mandate. Iedereen moet die prik. Nou, zou je dus denken dat sporters en Hollywood zoiets hebben van, oh, geen enkel probleem, want nee, dat doen we. Wat is er aan de hand? Heel veel sporters willen niet opkomen dagen. Dan in New York willen niet meer spelen in New York, want ze willen dat vaccin niet. Heel veel entertainers willen niet optreden. Dus wat heeft de burgemeester van New York nou gedaan? Die heeft gezegd van, oké, iedereen die in New York komt moet gevaccineerd zijn. En iedereen in New York moet gevaccineerd zijn. Maar we maken een uitzondering voor artiesten en sporters. Want ja, dat is zo belangrijk voor ons. Ja, voor de entertainment en voor de economie. Ik heb een foutje gemaakt. Want eerst zei hij dat die wel allemaal gevaccineerd moesten worden. Hij zei, nee, daar hebben we gewoon even op naar gekeken. En we hebben een fout gemaakt. Zat hij lachend te vertellen. Dus nu is het die hypocriete gasten uit Hollywood. Die hoeven dus niet gevaccineerd te worden. Want anders komen ze namelijk ook niet. Ze komen niet als ze die vaccin hadden. Want ze nemen dat vaccin niet. Maar ze zeggen wel dat jij het moet doen. En dit is ook zo'n iets waar we even op moeten letten. En dat is, wat is er nou aan de hand met die vaccins? En wat zit er nou eigenlijk in mensen? En waarom zijn er toch zoveel slachtoffers? En dat zijn er gewoon heel veel. En dat is gewoon feitelijk zo. En hoe gaan ze nou ooit, die slachtoffers, als dat maar blijft oplopen, hoe gaan ze uitleggen wat dat is? En je ziet rare verhaallijnen nu opkomen. Weet je, waarom zoveel mensen last hebben van ontstoken hartzakjes? Waarom zoveel hartaanvallen onder sporters? Waarom zoveel dit? En er komen allemaal verhalen over. Maar dit is ook een nieuwe. Microplastics found in human blood for first time. The discovery shows the particles can travel around the body and may lodge in organs. Microplastic pollution has been detected in human blood for the first time, with scientists finding the tiny particles in almost 80% of the people tested. Dus ze zeggen nu dat er plastic gevonden is voor het eerst in het bloed van mensen. En dat is plastic. Microplastics cause damage to human cells. En ze zijn erachter gekomen dat 80% van de mensen dat hebben. Nou ja, in sommige gebieden is de vaccinatie gaat natuurlijk 80. En dat wordt dan gelinkt ook weer aan de plastic soep in de oceanen en zo. Dus dat mensen dan toch zeg maar plastic binnen hebben gekregen. Vanwege het enorme environmental probleem met plastic. Dus het is een heel raar verhaal. Ik hou het er even bij, want er moet een keer een uitleg komen van wat hier nou aan de hand is. En dat zal zeker, want het gaat gewoon natuurlijk steeds duidelijker, komt het door het plafond heen. Ze proberen een plafond, ze proberen dicht te plukken, dat we het allemaal niet zien en niet over hebben. Maar als het zoveel gebeurt, dan gaan mensen hierover praten. Dus hou microplastics even in de gaten. En dan gaan we het hebben over de Oekraïne en de heilige Zelensky. Die inderdaad, we hebben allemaal de beelden natuurlijk gezien, die zijn afgrijzelijk. Van Russische soldaten die gewoon gemarteld worden door soldaten van de Oekraïne zelf. Want er wordt gefilmd en we hebben ook allemaal die op tv, dat is ook niet te ontkennen. Die hoge officier die de opdracht gegeven heeft alle Russische soldaten te castreren. En aan welke kant je ook staat, we hadden met z'n allen in het Westen voorgenomen, dit zouden we niet meer doen en na de Tweede Wereldoorlog. En het gebeurt gewoon en we moeten maar blijven zitten op de fiets van de heilige Zelensky. En dit was een eye-opener van als je ziet wie er nou eigenlijk in oorlog is. Of wie dan het Westen is. Wie steunt nou de Oekraïne? Wie steunt nou de Oekraïne? Als je de Westen en de media leest, dan is het van, oké, we steunen de Oekraïne en de hele wereld steunt de Oekraïne en bla 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 bla. Maar als je nou eens op de wereldkaart kijkt en je haalt de landen eruit die dan steun geven aan de Oekraïne, er zijn zogenaamd de hele wereld is tegen Rusland. Maar dat is dus helemaal niet zo. Moet je kijken hoeveel landen om ons heen, of hoe landen de wereldkaart, gewoon neutraal zijn in dit verhaal. En zoiets hebben van, ja, laat Rusland en Oekraïne het maar uitzoeken. En als je nou kijkt wie nou het meest last hebben van deze hele situatie, als het gaat om gas, en het is natuurlijk allemaal gecreëerd, dat weet ik ook wel, het is allemaal engineerd, maar het is fake engineerd. Het is die crisis. Maar als je ziet, de enige die zichzelf in de voet schieten door het standpunt in te nemen die we nemen in het Westen, dat zijn wij zelf. Nou, dan kan je zeggen van ja, het is het moreel, is het het beste om te doen en geeft me een goed gevoel en dit is gewoon heel belangrijk. Ja, hartstikke leuk en aardig. Maar kijk eens even wat er allemaal aan het Westen gebeurt en wat voor schade er wordt aangericht op dit moment. Wat is de schade die wordt aangericht? Het is gigantisch. En al die andere landen die neutraal zijn. Er gaat nu goedkoop gas naar India. Er gaat goedkoop. China kan de olie afnemen van Rusland. Rusland blijft ook wel op de been daardoor. Weet je, het maakt niet zoveel uit waar dat nou allemaal naartoe gaat. En wij zitten onszelf maar te saboteren. Of wij laten ons saboteren. Ik vond het plaatje. Ik zit ook op de website zetten. Voor mensen die zitten luisteren op dit moment. Het is een belachelijk verhaal. Het is niet het verhaal wat ons verteld wordt. Dat de hele wereld zo anti-Rusland is. Het is, als je het zo ziet, gewoon tegenovergestelde. En de heilige Zelensky. Dus zijn heilige ministerie van Defensie. Heeft dus een tweet eruit gegooid. En dan zie je gewoon 4 Russische helikopters neergeschoten. Wat blijkt? Dat komt uit een oud videogame. Uit een oude videogame. Gewoon betrapt weer op fake propaganda, de heilige Zelensky. Waar je ook niet over mag praten, is dat Trump de president van Amerika had moeten zijn. Dat die verkiezing gewoon gejat is van hem. Nou zijn er weer een paar dingen uitgekomen. In Wisconsin is er een onderzoek gedaan naar hoe dat daar gegaan is. De fraude is enorm en er is een shocking conclusie gekomen. Is dat Mark Zuckerberg van Facebook heeft $300 miljoen in die verkiezing gestoken. En die heeft uiteindelijk, hebben het hele verkiezingsproces in belangrijke gebieden in Wisconsin gewoon zelf afgehandeld. Zelf de uitslagen behandeld en ingevoerd en de stemmen geteld. Met zijn $300 miljoen, Mark Zuckerberg, die je weet hoe anti-Trump die was en hoe die dat allemaal is ingezet door die gasten om hem daar weg te krijgen. En de fraude is enorm, is gewoon geconcludeerd nu. Nou, we weten het al van Arizona dat daar veel aan de gang was. En nu die laptop van Hunter Biden, die vlak voor de verkiezing, of maanden voor de verkiezing, wat natuurlijk als dat naar buiten komt, dat mensen zo duidelijk zouden zien hoe corrupt Joe Biden was, hoe corrupt die familie is. En dat die Hunter Biden, die zoon, dat hij honderden miljoenen verdiend heeft aan de Oekraïne, voornamelijk aan de Oekraïne, maar ook in China, alleen maar met de hulp van papa. Als dat voor de verkiezing naar buiten was gekomen en gewoon hard was neergezet en was exposed en wat verteld was de waarheid, wat het was, dan had dat natuurlijk enorm veel invloed gehad op de verkiezing. En terecht, en dat was goed journalistiek werk geweest. Maar nee hoor, ze hebben het helemaal, je werd weggehaald van Twitter als je erover had. Alleen Trump schreeuwde erover en Rudy Giuliani. En ze probeerden het gewoon in de mainstream media te krijgen. En de New York Times heeft het allemaal genegeerd en het werd allemaal weer neergezet als Russische propaganda. Nou, de New York Times is een paar weken geleden al naar buiten gekomen dat nee, het klopte toch het verhaal van Hunter Biden. En nu overal zie je het. Overal zie je dat de mainstream media nu opeens gaat zeggen nee, het klopte toch die laptop. Terwijl die informatie was natuurlijk vlak voor die verkiezingen, die was natuurlijk al geverifieerd. Dat was overduidelijk waar. Dat wisten ze ook. En de mainstream media heeft het weggehouden. Maar dat is naast het stemmen met die ballots en die ingezonden verkiezingstemmen. Weet je, dat Biden 81 miljoen stemmen had, de meeste van welke Amerikaanse president ooit. Dat is onmogelijk. Hoeveel er gestemd is in die verkiezingen. Het is krankzinnig. Het is gewoon een lachertje. Het is gewoon een grap. Maar dit is natuurlijk ook beïnvloeding van een verkiezing. Door feiten en dingen die schade aanrichten aan één kandidaat en wat gewoon te verifiëren is, dat het gewoon een criminele familie is. Om dat niet te behandelen in de mainstream media is ook al een beïnvloeding en het stelen van een van een verkiezing. En dan heb ik het nog niet eens gehad over het feit dat Joe Biden gisteren zijn nieuwe budget heeft ingediend, wat hij dus wil, door de Senaat, congres, douwen. Het nieuwe budget voor het nieuwe jaar. Daar zit weer miljarden geld in voor stemmen via de post. Miljarden. Zodat er geen postzegel op die enveloppen hoeven te zitten. Er zitten 10 miljarden, maar het zit natuurlijk veel meer. Ze willen gewoon dat postal voting moeten ze erin houden. Want anders kunnen ze de verkiezingen niet meer jatten zoals ze dat ook gedaan hebben. Dus nou heb ik zoveel al besproken wat je dus niet mag zeggen. En wij kunnen het hier gewoon doen op jensen.nl. Dikke vinger. En dan gooi ik er nog even in. Climate change. Iedereen die nog gelooft die verhalen van al die gasten dat het allemaal zo erg is met de climate change. Kijk nou naar hun eigen gedrag. Mooi artikel hier. Bill Gates is turning 43 million bachelor pad into nuisance. Want het is grappig. Al die gasten gaan heel mooi. Die maken ze snel de transition van Kiona naar climate change. Hè? Er komt binnenkort een boek uit van Bill Gates over climate change. En hij is nu de climate change. Barack Obama, climate. Maar kijk, hij woont in, na zijn scheiding, bouwt hij dus een huis in San Diego, precies op het strand. Als die waterspiegel, moet ik het nog uitleggen, jongens. Barack Obama woont in Massachusetts, op Cape Cod. Of Nantucket, of in dat gebied. Hij heeft een huis gekocht aan het water. Jeff Bezos, die gaat nu dus een beetje met pensioen, maar die gaat zijn geld steken in climate change. Heeft in Hawaii een property gekocht aan het water. Kiona, we moesten allemaal thuis zitten, ver weg van elkaar, met zo min mogelijk mensen. Wie heb je, de mensen die het je vertelden, deden het tegenovergestelde. In Nederland, van Grapperhaus tot de koning, die ging gewoon reizen. Tot in Engeland, Boris Johnson, die met de grote parties. De elite, die feesten erop los. Kijk nou gewoon. En is dat dan een complottheorie? Dat we niet moeten geloven wat ons voorgespiegeld wordt in eerste instantie? Natuurlijk niet. Je moet kritisch blijven kijken. Dit geeft mij een goed gevoel vandaag. Je mag het hier niet over hebben. En ik heb het er gewoon over gehad in alle vrijheid.
De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang. Het vrije geluid laat zich niet censureren.